Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Onderzoek de onderzoekers die de onderzoekers onderzoeken. Dat is het Drosten-effect waar we nu in zitten. President Trump, een onafhankelijke waakhond, de minister van Justitie, ze kijken allemaal opnieuw naar het Rusland-onderzoek. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma.
En ik ben Bernard Hammelburg. Deze 15e editie van onze podcast is voor ons een hele bijzondere. Want Jan en ik zijn samen in de BNR-studio in Amsterdam. Dus de laatste restjes pepernoten en banketletters.
Ja, dat mag de techniek niet weten. Want we mogen hier nooit kruimels meenemen naar binnen. Hè? Dus dat laat het zich niet.
Nee, het ziet er keurig uit.
Maar een historisch moment, Bernard. Want wij zien elkaar nu recht in de ogen. Hebben we één keer eerder gedaan vanuit New York. Dat was ook een mooi uitzicht. Nu zien we het verkeer hier, het Amsterdamse verkeer. Voelt ook wel heel Hollands.
Ja, precies op het plein voor...
Het dezelfde naam... Als jij.
Ja, zo is dat.
Ja. Wij volgen natuurlijk dat nieuws ook allemaal. Ik krijg 's ochtends sms'jes van jou en appjes met het laatste nieuws. Om mij ook een beetje erbij te houden. Dus we doen het allemaal via de laptop, via het mobieltje. En het meest opmerkelijke nieuws, vonden we allebei toch wel heel spannend, is het onderzoek dat inspecteur-generaal Michael Horowitz doet. Dat is van het ministerie van Justitie. Dat is dus dat is een onafhankelijke waakhond van Justitie. En daar werd heel gespannen naar uitgekeken. Vooral door veel Republikeinen. Die hopen dat daar allemaal dirt achterweg komt. Dat er allemaal dingen uitkomen die heel negatief voor Obama en ook voor Mueller en het Mueller-onderzoek en de FBI, dat er allemaal uit gaat komen. Want de hoofdvraag was eigenlijk: hebben Mueller en de FBI dat onderzoek, dat Rusland-onderzoek, correct gedaan?
Ja.
Of was het toch, zoals Trump en Fox News zeggen, allemaal een heksje?
Een heksje. Mijn indruk, als ik het zo mag samenvatten, ik heb het inmiddels gelezen.
Dat is 300 pagina's, geloof ik, toch?
Nou, ik heb het inmiddels zitten lezen. Het is niet heel moeilijk en er staan ook goede samenvattingen. Even heel kort. Nee, het was geen heksenjacht, meneer Trump. Dat is de boodschap. Dat kunt u echt niet volhouden. Maar... ja, er zijn wel degelijk fouten gemaakt. Dus het verdient ook niet de schoonheidsprijs.
Ja.
Ja, dus er zijn... goede samenvatting.
Ja, inderdaad. Ja, ik heb heel tactisch al die samenvattingen aan het einde van de heb ik doorgelezen. En toen kwam ik inderdaad tot hetzelfde. Dit is het precies. Zal ik even een paar punten voorbij gaan wat erin stonden.
Ja.
De belangrijkste, denk ik, geen politieke motieven voor de start van dat Rusland-onderzoek. Het is volgens de regels gegaan. Wat Trump vaak heeft geroepen en ook veel Trumpers roepen. Dit is allemaal een politieke heksenjacht. Ze proberen Trump onderuit te halen. Dit zijn anti-Trumpers, de deep state die overal zitten. Ook bij de FBI, die willen onze president neerhalen. Nou, dat was niet de reden van de start van het onderzoek.
Nee, want even voor de duidelijkheid. Ja. Dus het ging er dan om dat de critici zeiden... de Russen hebben helemaal niet Hillary onderuit gehaald om Trump een zetje te geven. En als je dit onderzoek leest, dan denk je... ja, maar zo is het toch echt wel gegaan. Dat mm-hmm. dat bleek ook al uit het Mueller-onderzoek.
Ja.
Dus dat, niet dat je Trump dat zelf kunt verwijten... maar er is wel degelijk iets smerigs gebeurd.
Ja, want ik zal nog eventjes ook noemen... want dat is ook iets wat je heel vaak hoort, hè, dat Steele-dossier. Dat zegt Trump ook van, dat is van die Britse spion.
Ja,
hè?
Een Britse oud-spion, Christopher Steele.
Met de plasvideo, dan weet iedereen waar het over gaat.
Ja.
Dat wordt ook door Trump en mensen om hem heen wordt vaak gezegd... nou, dat is de reden dat dit onderzoek is gestart. En die Britse spion, die Steele, die werd betaald door de Clinton-campagne. Dus dit is allemaal niet zuiver. En dat stond ook in het onderzoek, dat dus niet het geval is.
Dat is allemaal correct geweest.
Ja.
En de rol van die man, hoe je ook over hem denkt, er was niks mis mee.
Ja, nee, inderdaad. Dus dat is ook negatief voor Trump. En,
maar nu, waarin krijgt hij als het ware wel een beetje gelijk?
Ja, en dat is wat hij er natuurlijk precies uithaalt. Er is een man die heet meneer Page. Dat is een adviseur van de Trump-campagne geweest. En die is afgeluisterd door de FBI. En daar zijn echt wel grove fouten gemaakt, kan je zeggen. Die Page die was in het verleden ook al eens informant voor de CIA. Dus die heeft al eens meegewerkt. Die praatte veel met Russen. Maar vertelde dat dan ook door aan de Amerikaanse inlichtingendiensten. En dat is natuurlijk wel een aspect, dat maakt hem veel minder verdacht eigenlijk. Tuurlijk, dan denk je van, die zal dan wel te vertrouwen zijn. Maar de FBI heeft dat, toen zij bij de rechter vroegen of ze mochten afluisteren, hebben ze dat er niet bij verteld. Dus daardoor klinkt het dan ineens, hij heeft heel veel met Russen gesproken, maar er wordt niet bijgezegd dat hij dat ook meteen aan de CIA had doorverteld. En het is nog erger, want er werd ook specifiek naar gevraagd van, is hij wel eens een informant voor ons geweest? En toen heeft een FBI-medewerker een mail eigenlijk aangepast, vervalst zou je kunnen zeggen, zodat er in dat bericht stond dat Page geen informant was. En dat was hij dus wel. En dan ga je natuurlijk wel echt over grenzen heen. En nog wat dingetjes. Er was ook een ondervraagde die, iemand die geïnterviewd was, die sprak dat Steele dossier tegen. Dat kwam niet in het rapport, dus dat is ook wel een beetje raar. Er werd eigenlijk alles aan gedaan om dat onderzoek maar een beetje gaande te houden. En als dit bij zo'n politiek beladen onderwerp, waarvan je toch zal denken, de FBI doet daar heel voorzichtig, dan toch verkeerd gaat. Dat is wel raar natuurlijk.
Dus het is in Nederlandse termen gesproken hooguit een zevenminnetje geworden, hè, als je het rapport leest. Ja. De FBI heeft het niet gedaan zoals je zou verwachten. Ja. En dus, denk ik, nu gaat Trump dit allemaal meteen naar zich toe halen en zeggen, geen heksenjachtje. Natuurlijk was het een heksenjacht.
Ja, inderdaad.
Zie je wel, staat ook in het rapport.
Ja, het begint een beetje een soort, heb jij dat gevoel heb jij misschien ook wel, het begint ook een beetje een bekend verhaal te worden. Hè. Dan is er ook zo'n heel groot rapport. We hebben een algemene conclusie. En in dit geval staat die Trump niet aan en dan slaat hij hem eigenlijk gewoon over. En hij kijkt dus alleen naar die stukjes over die Carter Page, wat we net besproken hebben. En hij heeft er ook al gereageerd en hij zegt van, dit was duidelijk verwerpen van de overheid, een poging daartoe. En er deden heel veel mensen aan mee. Dus hij blijft eigenlijk vasthouden aan zijn verhaal dat de hele FBI tegen hem is. En dat blijkt toch niet uit dit onderzoek?
Nee, maar ik denk dat, omdat wij al zo voorzichtig zijn in het oordelen en zeggen, het was niet allemaal geweldig. Ja, dan kun je kunt Trump niet alleen niet kwalijk nemen. Je zou hem, als we hem hier zouden hebben, ook adviseren van, er zitten genoeg gaten in, schiet maar hoor.
Ja, hij heeft ze voortuit.
Zo goed is het niet.
En het is gewoon fout.
Ja. Goed, je zei de onderzoekers en die de onderzoekers onderzoeken.
Ja.
Dus we zijn er nog niet.
Nee, klopt. En dat is allemaal een beetje onderdeel ook van die informatiewaterval die vanuit de Trump-Witte Huis komt. Want er komt inderdaad nog meer. Minister van Justitie, Barr, die heeft ook een intern onderzoek lopen. Dus dit is de onderzoeker die de onderzoekers onderzoekt, om het zo maar even te zeggen. En dat zal kritisch worden, dat weten we al. En dat zie je ook wel een beetje in de reactie van Barr. Want die heeft ook al gereageerd. En die zegt al dat het onderzoek dat hij heeft opgedragen, dat is van een onafhankelijk, dat is van iemand die hij heeft aangesteld, meneer Durham. En het onderzoek van die meneer Durham, dat een behoorlijk kritischer gaat worden dan wat de onafhankelijke waakhond net heeft verteld. Dus wat we net hebben besproken. Dus hij zit echt op die Trump-lijn. En wat ik ook wel gek vond, die John Durham, dat is dus iemand die is aangewezen door de minister, die moet een onderzoek gaan doen. Dan zou je verwachten, die houdt zich even buiten alle commotie. Maar die heeft ook al even gereageerd. En die zei van, we hebben de waakhond al laten weten dat we het niet met alle conclusies eens zijn. Dus hij sorteert er ook al een beetje op voor. Dat er dus nog een rapport aankomt. Een onderzoek naar hetzelfde, maar door andere mensen. En met blijkbaar andere uitkomsten.
Ja, maar dit is, kun je zeggen, een intern onderzoek binnen justitie. Barr is de minister. Die heeft een maatje gezocht om binnen dat justitie, dat apparaat, onderzoek te doen. Dus
wie moet je nog geloven?
Precies.
Wij zitten daar dan ook naar te kijken van, dat was een onafhankelijke waakhond die het vorige onderzoek, die Horowitz. Maar ik zie dan ook nu al in social media berichten voorbij komen van Trump-supporters die zeggen, maar die Horowitz, die is niet te vertrouwen. Die heeft democratische banden. En zo begint het alweer. En zo gebeurt het andersom dus ook. Dus we krijgen weer twee werkelijkheden.
En dan hebben we, dat vind ik misschien wel de spannendste, Jan.
Ja.
Hebben we ook nog Rudy Giuliani.
Ja, dat begint een beetje ons favoriet onderwerp.
Dus in feite de privé-advocaat van Trump, die daar, die nu opnieuw naar Oekraïne is gereisd, klaarblijkelijk om ja, toch door te zoeken naar bewijs, ja, dat er wel degelijk iets mis was. En afijn. En die heeft dus ook weer een onderzoek gedaan.
Ja, ja, en dat is eigenlijk, dit is buiten alles om. Hè, want je zegt inderdaad dat het is een persoonlijke advocaat. Dus die gaat op eigen houtje daar naartoe. En dat is wel een dapper iets. Dit is eigenlijk een beetje de vlucht naar voren ook. Want hij ligt zelf onder vuur natuurlijk in dat impeachmentonderzoek. En hij gaat nu een documentaire maken voor een Amerikaanse conservatieve internetzender. One American News Network. En dat is ook de zender die eigenlijk een beetje probeert in de plek van Fox News terecht te komen, ook bij Trump. En dat komt dus binnenkort op tv, op internet. En hij hint er al een tijdje over Giuliani. Hij zegt van ja, ik kom met bewijs dat echt wel iets fout zit bij de Bidens. Hij heeft met oud-aanklagers in Oekraïne gesproken. En hij doet dat, eigenlijk doet hij het impeachmentonderzoek, doet hij zelf nog een keer, maar dan alleen richting de Bidens.
Ja.
En hij weet dus al blijkbaar wat hij gaat vinden.
Ja.
En dat is natuurlijk ook in lijn met wat Trump wil.
We komen er even op terug, maar het eerste wat je dan denkt is, als je dat allemaal vindt en wilt zeggen, waarom laat je dan niet gewoon, luister je niet gewoon naar de oproep van de impeachmentcommissies en komt het verhaal keurig netjes aan het Amerikaanse volk vertellen? Maar goed,
nog even
één ding. Ik las dat Barr, de minister van Justitie, nu Trump heeft gewaarschuwd voor Giuliani. Van let op, deze man kan jou zo in gevaar brengen, je moet afstand van hem nemen. Met andere woorden, dump hem.
Ja. En daar hadden wij het vorige keer al over. Hè? Dus dat zou nu wel eens kunnen gaan gebeuren. En ik ben heel benieuwd waar Trump nu... Voor Trump is loyaliteit heel belangrijk. Nou, beide, Barr en Giuliani, laten heel veel loyaliteit zien richting hem. Maar Trump die kiest altijd voor zichzelf uiteindelijk. En dat hebben we vorige keer ook besproken. Dus ik ben wel heel benieuwd wat Trump nu gaat doen. Als het risico te groot wordt. En Giuliani komt zo vaak terug in dat impeachmentonderzoek. Aan de andere kant, misschien ziet Trump het ook wel weer als een soort nederlaag als hij Giuliani zou opgeven. Want dan erken je misschien ook wel dat er dus iets verkeerd is. Dat wil je natuurlijk ook niet.
Oké, maar dat brengt ons dan toch op die impeachment. De kwestie is dat het Witte Huis zegt, dus Trump zegt, ik weiger mee te werken aan het impeachmentonderzoek. Dat betekent dat geen van de mensen die voor mij werken toestemming hebben om voor de impeachmentcommissies te verschijnen. Maar Rudy is niks, die is niet in dienst. Sterker nog, ik las, wat ik helemaal niet wist, dat hij niet eens betaald krijgt voor zijn werkzaamheden voor Trump. Dus dat hij hoopt dat hij, dat lukt ook, zoveel business daaruit genereert dat het ook niet nodig is.
Ja.
Maar zoals Trump zich niet laat betalen voor het presidentschap, ik geloof $1 per jaar, laat Rudy zich niet betalen voor zijn adviezen, wat heel verstandig is. Maar hoe kan hij nu weigeren om te verschijnen voor de impeachmentcommissies?
Ja, ik denk, hij heeft eigenlijk iets aan zijn kant staan en dat is de tijd. Giuliani denkt van, nou, kom maar op. Gaan we naar de rechter en vecht het maar uit. En als ik moet, als ik echt moet, nou ja, dan kom ik wel of niet, dat weet ik niet. Maar die democraten willen dat natuurlijk niet. Die zitten op een supersnel, die hebben de sneltrein genomen. Die willen snel op de bestemming aankomen. En dan past een gang naar de rechter niet, dat denk ik.
Ja, ja, want het moet allemaal snel, want...
Nou ja, we zitten met eigenlijk de publieke opinie is heel belangrijk. Die democraten die denken natuurlijk, hoe langer we dit voort laten slepen, hoe groter de kans dat mensen er klaar mee zijn. En dat kunnen we niet gebruiken. En we zitten straks natuurlijk in een verkiezingsjaar. Dus we willen dit ook snel afronden.
Ja.
Voor hun eigen campagnes, want er zijn straks wat senatoren, Cory Booker, je kan er zo nog een paar noemen, die in de Senaat zitten en dan vol met impeachment bezig zijn, terwijl dan ook de eerste primaries straks beginnen. Maar ook omdat Trump natuurlijk kan zeggen van, ja, wacht even. Ze zei mij, we moeten gewoon die verkiezingen gaan doen, niet die impeachment. En dan gaat hij het gebruiken in zijn campagne.
Ja. Hij heeft ook het advies gekregen om zich echt veel meer te concentreren op de verkiezingen en op het gewone besturen.
Ja, zich niet af laten leiden.
En komen misschien direct ook nog wel even over. Maar het is waarschijnlijk, als ik het goed begrijp, vindt Trump het eigenlijk ook wel mooi zoals het loopt.
Ja, Dat heb ik ook. Dat lees je overal een beetje.
Ja, die hele vertoning in de Senaat, dat wordt toch voornamelijk een pro-Trump verhaal. Want er zitten meer democraten, meer republikeinen democraten. Dus laat maar komen. En het is misschien de goedkoopste manier van campagne voeren die je kunt bedenken.
Het zijn hele lange spotjes.
Die duren soms wel 11 uur.
Ja, of niks voor te betalen.
Of niets voor te betalen, ja.
Misschien nog even een stapje terug. Want we zitten nu eigenlijk op het punt dat we bij de justitiecommissie zijn. Hè? Die zijn nog, als wij dit opnemen, met hoorzittingen bezig.
Ja.
Ik heb er een beetje naar gekeken ook. Jij hebt er ook naar gekeken. Wat vond je ervan?
Nou, ik zeg even, het moet via de impeachment. De impeachment moet uiteindelijk via de commissie justitie. Hè? Dat staat in de regels. Dus het is logisch dat het daar ligt. Maar ik heb mij eerlijk gezegd kapot geërgerd aan de hoorzittingen. Vooral vorige week. Omdat, als gevolg van het feit dat Trump alle hoofdrolspelers blokkeert om te verschijnen, de commissie justitie uit armoede, denk ik dan maar, een aantal rechtsgeleerden heeft opgetrommeld. Dus er zat een heel rijtje professoren van Harvard en noem maar op.
Ja.
En die kregen allemaal de volgende vraag. Heeft de president een misdrijf gepleegd? Ja, riepen al die getuigen.
Ja.
Nou, dat was zo doorgestoken kaart. Er zat dan voor de vorm keurig één pro-republikeinse bij. Maar het was gewoon pure propaganda.
Dus drie democraten, één republikein.
Één republikein. En de republikeinen in de commissie, die dus ook vragen mogen stellen, hebben dat niet of nauwelijks gedaan. En hebben hun tijd alleen maar gebruikt om tekeer te gaan op deze procedure. En zeggen, wat is dit nu?
Mm-hmm.
Wij kunnen ook wel een paar mensen hier ontbieden die roepen dat het allemaal best mag. Dit heeft toch niets meer met fatsoen en rechtsgang te maken. En ik vond dat ze 100% gelijk hadden. Ik was, zogezegd, de afgelopen week geheel aan de republikeinse kant in deze affaire.
En wat denk je nou, wat hadden de democraten? De democraten organiseren dit. Die kiezen dus voor eigenlijk vier gekleurde stemmen. In dit geval drie voor hunzelf en één van de republikeinen. Het Witte Huis was geen optie, want die willen allemaal niet. Wat hadden ze dan beter kunnen doen?
Nou, wat kan, en dat gebeurt niet, maar wat kan, de justitiecommissie had collega's kunnen oproepen uit de commissie voor intelligence.
De inlichtingencommissie. Die hebben de hoorzittingen hiervoor gedaan.
Ze hadden bijvoorbeeld hoofdrolspelers. De democraat en de republikein kunnen oproepen.
Zou Schiff en Núñez, geloof ik,
Schiff en Núñez had je kunnen oproepen en zeggen, jullie hebben allebei een heel duidelijk oordeel geveld, pro en contra, en we gaan jullie daar eens nog een sleer over doorzagen.
Ja.
Want jullie hebben alle informatie die wij niet hebben.
Ja.
Jullie hebben met iedereen gesproken, ook met mensen die niet mogen en kunnen verschijnen, ook achter gesloten deuren. Dat was een optie geweest. Er waren misschien nog wel andere opties, hoor.
Ja.
Maar om nou een stelletje, wat wij bij BNR wel eens noemen, daar hebben we weer een desco.
Ja, een talking head.
Een talking head, weer een deskundige. Ja, dat vond ik echt wat een slappe vertoning.
Wat denk je dat nou het doel van de democraten was? Want ik zag ook veel reacties en ik dacht dat zelf ook al een beetje. Het waren mensen die heel veel wisten. Over de kennis hoef je niet te twijfelen.
Nee hoor, het waren interessante rechtsgeleerden.
Ja.
En er zat een mevrouw bij van wie ik de naam ben vergeten, maar die kwam met een opening statement en ik hing aan de lippen.
Ja.
Ik dacht, nou, als ik rechten studeerde, zou ik graag college bij die mevrouw willen lopen. Dus daar was niks mis mee.
Nee. Alleen het door het gekleurde ervan.
Ja, nou ja, weet je, ik denk dat het gaat over wat jij zelf net zei. Ze hebben haast. Ze willen voor kerst in elk geval de zogenaamde articles of impeachment af hebben. Dat worden er waarschijnlijk
gestemd.
Dat worden waarschijnlijk twee. Dat is dan de officiële aanklacht. Daar moet over worden gestemd. Eerst door de justitiecommissie en dan door het volledige huis. Zodat voor kerst er een officiële aanklacht tegen de president ligt.
Ja.
Want ze hebben eenvoudig de tijd niet om het langer te laten sukkelen. Want hoe langer ze wachten, hoe groter de kans dat Trump al meteen aan de winnende hand is. Nu heb je nog een moment waarop alle schijnwerpers in negatieve zin op hem gericht worden.
Ja.
Heel kort, maar goed.
En nog één dingetje, want die ene republikeinse, of noem maar even, pro-Trump getuige die erbij zat, die hoogleraar, die zei ook van, we moeten dit niet overhaasten, jullie doen het veel te snel. En ik dacht van, hij heeft eigenlijk gelijk.
Precies.
Ik snap wel dat er redenen zijn, maar een impeachment, het zwaarste wat je kan doen, en we weten nog niet alles. Het voelt niet goed.
Nee, ik ben het er ook mee eens. En ik zou zeggen, als je zo een zware aantijging hebt, voor het minste of geringste gewoon criminele onderzoek, of dat nou hier is of de Verenigde Staten, daar doet de recherche soms een paar jaar over.
Ja.
En dan heb je een rechtszaak die ook eindeloos duurt.
Ja.
En dit is, laten we zeggen, in afval in maatschappelijke zin, in de zin van misdrijf, de hoogste die je kunt bedenken, namelijk door het staatshoofd. Mm-hmm. Dus bereik dat goed voor, neem er de tijd voor en zeg misschien zelfs als partijleiding, jongens, als het over de verkiezingen heen wordt getrokken, dan gebeurt dat maar.
Ja.
Dat is tenslotte met Nixon ook gebeurd en met Clinton ook gebeurd. Die hebben allebei spectaculaire herverkiezingsoverwinningen behaald.
Ja.
Maar dat moet dan maar.
Ja.
Want het gaat uiteindelijk om het recht.
Ja.
En om de rechtvaardigheid. En ik, naar mijn gevoel is er een hoop mis nu.
Ja, ik hoorde ook inderdaad iemand zeggen, waarom zetten ze het niet even op pauze? Iedereen zou dat snappen. Ja, ik denk dan een reden zal wel zijn dat het nieuws komt binnen terwijl we praten.
Ja, ja, ja.
dat zal ook wel zijn, omdat als je tijdens de verkiezingen deze impeachment door laat gaan, dat is een president onder vuur, een president die daar gebruik van gaat maken. Ja, dan is hij misschien helemaal niet meer van te winnen.
Nee. Maar je moet ook aan de andere kant denken. Nu, wat is nou de democratische strategie? Je kunt zeggen, we halen snel door, want dan krijg je in afval een aanklacht en een zaak.
Mm-hmm.
Maar je weet dat je hem uiteindelijk verliest.
Ja.
Dus wat levert het op?
Ja.
Ze hadden hem ook niet kunnen doen, hè, wat Nancy Pelosi eigenlijk wilde. Ja. De partijleider, die wilde er eigenlijk niet aan beginnen, omdat ze dit zag aankomen. Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze ook op verlies gestaan. Want dan roept iedereen, joh, dan hadden jullie een kans en je laat hem lopen. Dus ze konden ook geen goed doen.
Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar. Hey, en nog eventjes, want als op het moment dat we dit opnemen, dat is, welke dag zijn we eigenlijk? De
het
tiende?
Is dinsdag de tiende, Jan.
Ik ben een beetje in de, je hoort ook mijn vliegtuigkuchje. Traditioneel, dus ik ben af en toe een beetje, maar terwijl we dit bespreken, kunnen elk moment die articles of impeachment komen, zo wordt gezegd.
Ja.
En jij had al een beetje bekeken wat het gaat zijn.
Twee worden
dus.
Dat er, eentje wegens machtsmisbruik en één wegens de weigering om mee te werken aan het onderzoek.
Ja.
Dat zijn allebei.
Het is heel overzichtelijk.
Heel overzichtelijk.
Nixon waren er veel meer, toch?
Ja, zeker. Ik weet niet meer hoeveel meer. Dat zijn er wel eens 12 geweest.
Ja, dat klinkt wel goed, maar.
Maar het betekent gewoon, dat heb je trouwens met een gewone rechtszaak ook, hoor. Dat je hebt iemand een klap gegeven.
Mm-hmm.
En daarvoor word je dan aangeklaagd. Maar je wordt ook tegelijkertijd aangeklaagd voor niet meewerken met de politie. En aangeklaagd wegens het aanrichten van schade in de kroeg. En dan krijg je zo'n hele lijst. Nou, zo werkt dit ook. Je kunt dus die articles of impeachment uitbreiden, zo ver als je wil. Maar voor ons, en ik denk ook voor onze trouwe podcastluisteraar, komt het gewoon op neer. Er is nu een aanklacht.
Ja.
Daar ging het om.
Dus we hebben het stapje weer gezet.
Ja.
Gaan we voor de kerst nog even stemmen. En dan, dan gaan we het later nog wel wat meer over hebben, toch?
Zeker.
Even kijken, hoor. Ja, hebben we dan eigenlijk de impeachment al een beetje besproken? Ik denk het wel, hè?
Ja, hoor. Voor dit moment zeker.
Want, komen we er nog wel op terug.
Ja, en misschien dat we in de volgende aflevering of de afleveringen daarna erop terugkomen. Ik zeg nu al, de volgende keer zit jij weer gewoon in Washington.
Ja,
en ik weer in New York.
Ja.
Dus dat wordt ook weer een
avond. Misschien nog even één tussenconclusietje dan, hoor, Bernard. Want ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Ik heb het gevoel, dit is een soort omgekeerde Watergate. Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Daar kwamen nieuwe dingen naar buiten. Iedereen was geschrokken. Hier hebben we eigenlijk, we zijn begonnen met misschien wel het grootste. Dat telefoontje, hè, met Zelensky.
Ja.
Dat was eigenlijk de grootste verrassing. En daarna is het allemaal onderbouwing geweest, waaruit, als je dat allemaal zo op een rijtje zet, je een patroon kunt ontdekken dat er inderdaad, dat de president wel dingen heeft gedaan die een president normaal gesproken niet zou moeten doen. Maar ik heb ondertussen ook het gevoel, er verandert niks in de peilingen. Mensen blijven ongeveer, de mensen die tegen Trump waren, zijn dat nog steeds. Er worden geen nieuwe mensen overgehaald om voor of tegen Trump te zijn.
Nee.
Dus ik heb het gevoel eigenlijk kortom dat het momentum bij de Democraten er nooit echt nog gekomen is. En dat de impeachmentproces.
Nee, dat is ook zo. Ja, kijk, je kunt die dingen nooit helemaal vergelijken. Maar in zoverre was dat destijds ook wel het geval.
Mm-hmm.
In de peilingen waren niet veel verschuivingen, nog bij Nixon, nog bij Clinton. Heel veel mensen, dat geldt niet alleen voor Amerikanen, hebben ook de neiging om in moeilijke kwesties een beetje te kiezen voor de underdog. En Nixon werd ontzettend onder druk gezet om iets waarvan de meeste mensen dachten, een mislukte inbraak in een gebouw. Kom op, jongens. Er bleek veel meer achter, zeg maar toch.
Ja.
En bij Clinton was het ook een beetje, vreemd gegaan en erover gelogen.
Ja.
Kom op, zeg. Het hoort niet. Maar dat is tussen hem en zijn vrouw. Daar gaat ons toch niks aan. Dus ze kiezen voor de underdog. En nu gebeurt misschien een beetje hetzelfde. Dat mensen denken, ja, het is misschien moreel niet netjes om de hulp in te roepen van een vreemd staatshoofd om een politieke tegenstander uit te schakelen, want daar gaat het over.
Ja.
Maar kom op zeg. We begrijpen het ook wel een beetje. Misschien zouden wij het ook wel doen als we die kans hadden. Weet ik het. In afval, de gewone mensen zijn misschien wat milder op zulke momenten.
Ja.
En daardoor zie je eigenlijk geen veranderingen in de publieke opinie.
En het is misschien ook wel een beetje wat nu gebeurd is met Zelensky en alles wat we nu weten. Mensen zijn er denk ik ook niet echt verrast over. Dit is eigenlijk de Trump die we kennen ook. Hè? Ook als zakenman, ook van zijn eerste 3 jaar als president. Hij zoekt altijd de grenzen op. Hij zorgt dat hij zelf eigenlijk net niet helemaal ervoor gepakt kan worden. En hij blijft een beetje langs de zijlijn en gaat vol in de aanval. Waardoor het ook nooit dicht bij hem komt eigenlijk.
Nee, dat is waar.
En dat gebeurt nu ook.
En hij doet dat heel behendig hoor, die aanvallen. Ja. Want ze zijn bijna niet te stuiten. En hij gebruikt ook taal en uitdrukkingen en methodes waar, ik zal maar even gewoon zeggen, fatsoenlijke mensen ook niet mee kunnen omgaan.
Ja. Ja.
Als hij Elizabeth Warden Pocahontas gaat noemen. Ja. Dat is gewoon een scheldwoord voor Indianen.
Gewoon racisme, toch?
Gewoon puur racisme.
Ja.
Ja, wat moet je terugzeggen?
Ja, wat moet je daarmee?
Moet je
wat terugzeggen?
Moet je wat terugzeggen en hoe?
Ja, en toch blijft het plakken, hè?
En het blijft plakken.
Ja, ja, dat blijft iets. Dat is wel wonderlijk na 3 jaar Trump.
Ja.
Was het een bruggetje, Bernard? Of,
nou, wat mij betreft, ga je gang.
Ja, ja. Want we hadden allebei gekeken naar een toespraak die Trump hield voor een pro-Israëlische actiegroep. Dat is de Israeli American Council, voor wie mee aan het schrijven is. En we hadden eigenlijk allebei, eigenlijk wat je net ook een beetje beschrijft, die verbazing, maar ook wel verbijstering, want dat was antisemitisme, toch?
Ja, het was puur antisemitisme.
Moeten we meteen even oppassen, want als we dat zeggen, dan moeten we het ook uitleggen.
Het is een zware aantijging, maar het gaat als goed. Er zat een zaal voornamelijk met vastgoedmensen. Dus mensen uit dezelfde achtergrond als Trump. En hij zei, eventjes in mijn eigen woorden samengevat, jullie zijn dus net zo als ik beesten. Wilde dieren, keiharde killers, want dat zijn wij, vastgoedjongens.
En Joodse vastgoedjongens.
En in dit geval Joodse vastgoedkillers. Daar kwam meteen al de suggestie van, ja, eigenlijk zijn alle Joden rijk en alle Joden ook machtswellustelingen en alle Joden ook mensen die, ik zou maar zeggen, alles willen behalve belasting betalen. En dat benoemde die ook door te zeggen, jullie willen dus, omdat jullie, net als ik, wilde beesten zijn, geen belasting betalen. Ja. Dus je bent ook niet zo gek dat je op een democraat gaat kiezen.
Ja.
Ik ben jullie president. En de sprong, want waarom is die in dat gremium? Waarom gaat die in de Israeli American Council praten? Omdat het mensen zijn die solidair zijn met Israël of daar banden mee hebben of wat dan ook. Dat komt in Joodse kringen vaker voor natuurlijk. Maar zijn idee is dat die mensen allemaal op de hand zijn van Bibi Netanyahu. En hij zegt, ik ben de grootste vriend. Ik heb de ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Ik heb de Golanhoogvlakte, de inlijving daarvan, goedgekeurd. Ik vind dat ze in de Westbank rustige nederzettingen mogen annexeren. Dus ik ben de grootste vriend van Israël. En dat is ook buitengewoon kwalijk. Want daarmee zegt hij, als ik met dit soort quote, even mijn woorden, symboolhandelingen, bewijs dat ik zo'n grote vriend ben van Israël, ben ik dat dus van de Joden.
Mm-hmm.
Dat is puur antisemitisch. Alsof Joden alleen maar hun steker in Amerika, hun stem uitbrengen aan de hand van wat een president vindt van Israël.
Want daar is de Palestijnen. Ook loyaliteit speelt daar ook een rol. Ja. Trump zegt eigenlijk, jullie vinden Israël belangrijk en verder
niet. Dat vinden ze ook, maar dat wil niet zeggen, ze vinden het bestaan van Israël, de gedachte achter Israël, het idee van het Joodse thuis. Er zijn allerlei dingen die mensen aanspreken. Maar als je kijkt naar het stemgedrag van Amerikaanse Joden, dan is ruim 2/3, misschien zelfs wel 3/4, stemt altijd op de Democratische Partij en niet op de Republikeinse Partij. En stemt ook zelden om de kwestie Israël-Palestina.
Ja.
Het is in hun stemgedrag niet van groot belang. Ze stemmen net als andere Amerikanen gewoon op dingen waar het om gaat. Op ziektekostenkwesties, op de economie, op allerlei grote geopolitieke vraagstukken die ze wel interesseren.
Mm-hmm.
Maar niet hierop.
Denk je dat pro-Trump Joodse stemmers dat die misschien wel Israël belangrijker vindt als conservatieve Joodse Amerikanen, dat die dat wel belangrijk vindt?
Het zou
vinden?
Kunnen, natuurlijk. En het werkt altijd wel een beetje. Mm-hmm. En als hij zichzelf kroont, wat hij heeft gedaan tot de koning van Israël.
Heeft hij letterlijk gezegd.
Heeft hij letterlijk gezegd, de grootste vriend die de Joden ooit in het Witte Huis hebben gehad. Daar gaat het weer om. Hè? Ja. Wat is nou, wat bedoelt hij nou? Joden of mensen die Bibi Netanyahu steunen?
Ja.
Het is doodeng, dit soort dingen. Dit is de kern van wat er tegenwoordig heel veel gebeurt met dat antisemitisme. Dus er zal altijd een groepje zijn dat applaudisseert en zegt, joh, wij zijn helemaal weg van die Netanyahu en dus ook van jou en wat fijn dat je hem steunt. Maar nu komt het grote punt. In Israël zelf is het tij compleet aan het keren. Omdat hij heeft die ambassade verplaatst en nog wat van dat symbool. En gezegd dat ze de Golan-hoogtevlakte niet meer hoeven teruggeven en van dat soort dingen. Maar dat is symboliek. Maar waar de Israëli's echt op zaten te wachten was dat Amerika zou optreden tegen Iran na die aanvallen in Saoedi-Arabië op een olieraffinaderij en schepen in
tanker.
Die tanker.
Hormuz.
Dat is niet gebeurd. Integendeel, alles uit Washington was van, we hebben er even niks mee te maken. Andere landen moeten schepen sturen. Wij gaan hier echt niks doen. Daar zijn de Israëli's, inclusief Bibi Netanyahu, zich lam van geschrokken.
Ja.
Dus Israël zelf is op het ogenblik, om het maar gewone taal te zeggen, behoorlijk afgeknapt op deze president.
Want daar denken ze nu, we hebben een paar mooie symbolen gekregen. We hebben die ambassade, de applaus. Maar wat we echt belangrijk vinden, wat we echt nodig hebben,
is onze veiligheid.
Ja, en daar horen we even niks.
En
daar
op het moment dat we denken, nu moet je even laten horen waar je staat en even dreigen.
Ja.
Je hoeft geen oorlog te beginnen.
Nee, alleen maar
je moet even laten zien waar je staat.
Ja.
En als je eigen bondgenoot Saoedi-Arabië wordt aangevallen.
Ja.
En je doet niks. Nou, ziet het er voor ons helemaal verschrikkelijk uit.
Ja, ja.
Dus ze zijn echt geschrokken.
En de Joodse Amerikanen. Voor zover je dat als één groep kan betitelen. Maar kan jij inschatten hoe daar wordt gekeken? Schrikken mensen daar ook? Ja, of denken mensen van, dit weten we al?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, die verschillen nergens in van andere Amerikanen, behalve misschien hun geloof.
En ze worden nu zelf aangesproken ook.
Aangesproken, maar er zijn er nog geen 6 miljoen in de Verenigde Staten. Op een bevolking van 320 miljoen moet je dat ook niet overdrijven.
Ja.
Zelfs als het vooroordeel klopt en het zijn allemaal schatrijke miljardairs met enorme invloed.
Ja.
Nog is natuurlijk 6 miljoen mensen bijna niks. Er zijn overigens bijna net zoveel moslims en ook die hebben een behoorlijke invloed en ook een lobby.
Ja.
Voor de Joodse Amerikanen geldt, kijk naar elke peiling, dat ze zich door dit soort dingen niet laten beïnvloeden en dat ze zich enorm ergeren aan heel veel van wat Trump doet.
Mm-hmm.
En zeker dit wordt gevoeld als antisemitisch.
Ja.
En dat zal hem duur komen te staan. Daar zijn we nog niet over uitgesproken.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat uit. En wat ik me ook afvraag, want als ik Trump dit soort dingen hoor zeggen, Trump heeft ook een soort vereenvoudigd wereldbeeld. En daar bedoel ik niet iets vervelends voor hem mee, maar hij heeft de neiging om ingewikkelde dingen tot één kern samen te vatten. En dat is dan voor hem de waarheid. Dus als er migranten binnenkomen, dan moet er een muur komen. Makkelijke oplossing voor een moeilijk probleem eigenlijk. En ik heb het idee dat hij dit zo ook een beetje bekijkt. Hij ziet het als een zaak, maar als een soort transactie. Ik doe wat voor Israël, dus Joodse Amerikanen, die zullen me wel goed vinden daarom.
Ja, maar in jouw woord dus zit nou juist het link. Ja. Zit nou juist, dat is de voetzoeker.
Ja.
Ik doe iets goeds voor Israël, dus Joodse Amerikanen zullen wel voor mij zijn.
Ja.
Ja, wat als
maar zo weet dat dus niet.
Nee, gelukkig niet.
Maar wat denk jij nou? Is hij, want ik moet altijd een beetje aan Archie Bunker denken, hè? Als ik dit All in the Family, als ik dit soort verhaal.
Ook uit Queens, hè?
Ja, inderdaad. Zelfde buurt, zelfde periode daar opgegroeid misschien wel. En, dan denk ik altijd bij mezelf, is Trump nou echt antisemitisch? Of is hij gewoon iemand die graag de dingen iets te eenvoudig bekijkt?
Ja,
het is een hele moeilijke dit.
Ik wil dat ook niet zeggen. Want om te zeggen, je bent een antisemitisch. antisemiet, laat ik het zo zeggen. Hij doet dezelfde domme dingen als die veel antisemieten doen.
Ja, ja.
Door,
ja.
Precies wat jij zegt, door te kort door de bocht te gaan, door de dingen te veel te simplificeren, door te denken dat Israël hetzelfde is als het gedachtegoed van Joden in de wereld, en zeker Amerikaanse. Ja, dat zijn levensgevaarlijke dingen. Ik moet even denken aan iets waar ik vreselijk om heb moeten lachen toen het begrip African American werd geïntroduceerd.
Ja.
We mochten op een bepaald moment, eerst waren het negers, dat mocht niet meer. Toen waren het kleurlingen, mocht ook niet meer. Toen waren het zwarte, nou dat mag dan nog steeds wel, maar dat is ook omstreden.
Liever niet.
En toen werden het African Americans. En iedereen zei, god, als die mensen dat zo willen doen, doen we dat. Toen trad Whoopi Goldberg op.
Ja, de comedian.
De comedian, zwarte vrouw.
Ja.
In aanwezigheid van Clinton was dat trouwens. En die zei, Mr. President, ik ben naar Afrika geweest. Ik ben geen Afrikaanse Amerikaan. En daar heb ik zo vreselijk om gelachen. Dit is net zoiets.
Ja.
Een Joodse Amerikaan is geen Israëliër.
Nee. Ja, net zoals een Latin-Amerikaan is ook niet alleen dit of alleen
het
dat.
Het zijn mensen met dezelfde achtergrond en met solidariteit en sympathie.
Ja.
Maar dit is een soort vereenvoudiging. Dus terug naar jouw vraag, want ik durf hem wel te vragen. Is hij nou een antisemiet? Ja, dat weet ik niet, maar hij zegt wel antisemitische dingen. En dat vind ik doodeng. Ja, dat wil ik niet van de president van de Verenigde Staten.
Nee, liever niet inderdaad.
Nee.
Zeg, mijn koffie is zo ongeveer op. Ja. Dus met die van jou zijn we al bijna...
Ja, nee, leeg. Ja. En we zitten hier nu, in dat voordeel van dit gebouw, vlakbij een machine.
Ja.
Hebben we post?
Jij had post. En dat had je door iets van Laurens. Ja, maar ik weet niet welke Laurens het is.
Onze eigen Laurens Groeneveld. Dus een van de zeer gewaardeerde redacteuren van BNR De Wereld. En van BNR natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Zal ik hem even... Ik had hem doorgekregen. Ik las dat Trump inmiddels 170 rechters heeft aangesteld. Allemaal 40 en 50'ers. Dat impliceert natuurlijk... die mensen kunnen nog lang dat werk blijven doen. Daar gaan we nog lang de gevolgen van merken. Behalve bijvoorbeeld het abortusdebat. Hoe gaan die aanstellingen het Amerikaanse rechtssysteem en de samenleving beïnvloeden?
Ja, ik heb geen getallen bij de hand. Een hele goede vraag trouwens.
Ja.
En ook een hele leuke, omdat dit van alle tijden is. Dit heeft niet echt met Trump te maken. Als er een republikein in het Witte Huis zit, dan probeert hij republikeinse rechters voor te dragen en probeert dat door de Senaat te krijgen, want dat moet allemaal worden goedgekeurd. En andersom. Mm-hmm. Dus Obama heeft geprobeerd om allemaal democraten te benoemen en Trump probeert om allemaal republikeinen te benoemen. En de oppositie doet alles, zet alles bij alles om dat te blokkeren.
Ja, ja.
Dus het is vaak een gevecht dat soms wel jaren kan duren. Zijn enorme vacatures en zo. Maar er is op zichzelf niks op tegen. En inderdaad, er is nu een hele groep rechters die waarschijnlijk tegen abortus zijn en nog tientallen jaren hun stempel zullen blijven drukken op het federale recht.
Ja, dus we gaan dit eigenlijk in ook alle lagen van de samenleving, ga je de gevolgen hier nog tientallen jaren van merken, toch? Dit is best... Eigenlijk, we zijn allemaal naar die impeachment aan het kijken, maar op dit moment zijn er al wat dingen op de achtergrond bezig, of gewoon volledig in beeld, en die gaan ook gewoon grotere gevolgen hebben voor...
Toen jij je boek schreef, weet ik nog dat wij heel veel hebben gepraat, en een van de onderwerpen was dat waar een president echt zijn nalatenschap mee bepaalt, is de benoeming van rechters.
Ja.
Want dat gaat nog generaties door. De rest is 4 jaar of 8 jaar en is het over.
Ja.
En dit is weer typisch zo'n voorbeeld.
Ja. Ja. Wat ik nog trouwens, dat vind ik wel, dat is wel interessant, ook wat nu gaat, is die Mitch McConnell van de Republikeinen. Die is ook campagne aan het voeren. Die heeft dan een Supreme Court Champion. Staat op t-shirts die je kan bestellen om hem te steunen. Die is er dus echt campagne op aan het voeren dat hij zoveel voor elkaar heeft gekregen met die rechters, ook met de opperrechters. Dat is echt een punt waarmee die laat zien, kijk, zo belangrijk zijn wij geweest. En zij maken ook echt hun beleid ervan om zoveel mogelijk er doorheen te krijgen. En dat hebben die democraten natuurlijk onder Obama ook geprobeerd. Maar wat ik wel begrijp is dat die democraten er veel meer moeite mee hadden. En dat die republikeinen er gewoon veel beter in zijn.
Ja, maar die zijn in alles beter, vind ik.
Ja, dat blijkt. Die kijken meer langer termijn.
Ik bedoel niet politiek, maar tactisch en strategisch.
Ja.
Zijn het mensen die echt hun hersens gebruiken en ook veel harder willen durven vechten. Ja. Het zijn straatvechters.
Ja.
Op een geweldige manier. En democraten zijn keurige intellectuelen.
Ja, maar ook een beetje slapjes af en toe. Die lopen achter de feiten.
Wat een reuze jammer is, want hun gedachtegoed wordt ondergesneeuwd.
En ja, dat wij als Nederlanders staan daar wel dichterbij.
Jawel,
ja,
vaak, maar ook dus los van of je nou voor of tegen een of de andere partij bent. Ja. Je wilt, net zoals in Nederland bijvoorbeeld. Ik ben blij dat de Partij van Arbeid weer een beetje aan het groeien is in de peilingen. Helemaal niet omdat ik nou een Partij van Arbeid man ben of zo. Maar het hoort. Je hoort een goede sociaal-democratische en een goede liberale beweging.
Het moet ook een soort evenwicht zijn.
Het moet evenwicht zijn, ja. En dat moet in Amerika ook. Zo hoort de democratie te werken.
Ja, en op dit moment... Zoals zoveel dingen werkt het niet helemaal in Washington.
Oké, we gaan altijd aan het einde van de uitzending praten we even over Nederland en Amerika.
Ja.
Nederlandse invloed in Amerika. Nederlandse, noem eens op.
Alles. Beetje Hollandse trots soms.
Hollandse trots vaak, ja.
Ja, nou, nu is het een stukje... het is ook wel Hollandse trots, want we zien dat vaak wel eens Hollandse trots. Maar even een soort reality check erbij. Ik las het in de krant. Echt goed en een leuk artikel van Ben Coates. Dat is een Brit die in Nederland woont. En die heeft ook boeken over Nederland en de Nederlandse cultuur geschreven. Schrijft heel leuk. En hij schreef over de Nederlandse directheid. En dat is wel een Hollandse trots, hè. Dat we zeggen van, ja, maar die Amerikanen of die Britten, die zijn allemaal zo... Die gaan er zo omheen de hele tijd. Die proberen het heel erg te verpakken. En die kunnen nooit eens direct zeggen waar het op staat. Wij Nederlanders wel. Maar die coach die zegt nou, vaak is het ook gewoon bot. En hij zegt, wij gebruiken als Nederlanders die directheid nog wel eens als excuus om onvriendelijk te zijn. En hij ziet ook wel eens wat, racisme noemt hij het geloof ik niet. Maar hij is zelf een expat. Dus hij ziet ook wel dat wij richting buitenlanders niet altijd vriendelijk zijn. En dan die Hollandse directheid. Ja. Eigenlijk is dat gewoon botheid, zegt hij. Dus doe dat een beetje met mate. En hij gaf als voorbeeld, hij was eens een keer naar de kapper geweest, komt hij op zijn werk, en dan hij was er heel blij mee, en zijn collega zegt als eerste, ik vond je oude kapsel mooier.
Ja.
Dat zou in Amerika nooit gebeuren.
Nee,
hè?
Absoluut niet. Dat doen Amerikanen, die zijn ze veel te beleefd voor, al komen ze uit de meest vreselijke achterbuurt, zou ik maar zeggen. Dit zal niet in ze opkomen.
Nee, dan zeggen ze toch, wat zit je haar leuk.
Wat zit je haar leuk, ja. Ik herinner me ook een Amerikaan die ik hier heb meegemaakt, die werkte voor een grote multinational. En die zei dat je in Nederland had moeten wennen. Want ook die botheid, hij zegt, je doet zaken, je zit op kantoor, je doet een deal. En dat gaat met een botheid. Nou, daar schrikken we ons, daar kan ik helemaal niet tegen. En dan zegt dezelfde man die echt gemeen tegen je was, aan het einde van zo'n middag, zeg, heb je vanavond iets te doen? En dan roep je, nou nee, want ik ben hier maar 3 dagen of zo. Zit hij, nou weet je wat, kom dan bij me langs, want ik ben jarig en we hebben een verjaarspartijtje. Ja. Dan zit je plotseling bij alle aardigste mensen met een biertje in je hand.
Ja.
Alsof je ze al je hele leven kent. Dat is ook Nederland.
Ja, dat dus, is in Amerika weer andersom. Daar gebeurt dat niet zo snel.
Nee, voordat je binnenkomt. En zo zijn er dingen, dit gaat om het omgaan met elkaar, het begrijpen van elkaar. Er is één voorbeeld waar ik mezelf een aantal keren in heb verdiept. Namelijk, Amerikanen ergeren zich ook helemaal kapot aan ons kopje koffie. Je hebt een afspraak om zaken te doen. En dan kom je binnen, zeggen ze eerst, hoe was je vlucht? En, hoeveel is je hotel oké? En je gaat een beetje babbelen. En waar zitten je kinderen eigenlijk op school? En wil je koffie of thee of wat anders? En,
gezellig.
Wij willen iemand op zijn gemak stellen.
Ja.
In Amerika, als je binnenkomt, dan is het eerste wat ze roepen, fijn dat je er bent, waar hebben we het over?
Ja.
En dan denken wij, jezus, wat een botte gekke, die time is money. Ik moet er blijkbaar ook meteen aan.
Ik word er doorheen.
Maar een Amerikaan zegt, dit is beleefdheid. Want meneer Postma is helemaal uit Washington komen vliegen naar Amsterdam om met meneer Hammelburg een verhaal te gaan doen. Dan moet hij meteen kunnen losbarsten.
Ja.
Geen gezeur.
Ja, hij is misschien wel een beetje gespannen. Laat hem meteen maar zijn verhaal vertellen.
En koffie of een drankje, dat komt achteraf.
Ja, ja,
ja. Nou, dat zijn dingen waar je inderdaad heel veel van leert. En vooral, wij praten toch tegen een BNR-publiek, hoop ik. en dat zijn vaak mensen die zakelijk geïnteresseerd zijn. En dit soort dingen zijn belangrijk om te begrijpen hoe je omgaat met andere culturen. Het is gewoon een cultureel verschil. We zijn allemaal dezelfde mensen, we willen ook allemaal ongeveer hetzelfde.
Ja.
Maar je moet een beetje rekening houden met elkaars gevoeligheden.
En dat is trouwens, als je zelf nou ook eens zoiets hebt meegemaakt of je hebt een vraag daarover, laat het ons weten. Vinden we altijd leuk. Dan kunnen we het er nog even over hebben. Ik had vanochtend trouwens nog één dingetje. Ik stond ergens bij een koffietent en ik vond dat zo Hollands ook. En toen moest ik dus even aan die Ben Coates denken. Er stond een bordje bij en het was zo passief-agressief. Dat zie je alleen maar in Nederland volgens mij. Als u aan het bellen bent, willen wij u niet storen en gaan wij verder met de volgende gast. Met andere woorden, we helpen je niet als je aan het bellen bent. En toen dacht ik van, oh, hoe zouden de Amerikanen hierop reageren? Ik denk dat die echt zouden denken, nou, wat is dat voor pinnigheid, wat vreselijk.
Nou, die zouden zich omdraaien en weglopen.
En zelf weglopen, ja. Dat zie je bij de Starbucks niet.
Nee, ik ga gewoon naar Starbucks, want dan word ik behandeld alsof ik de eigenaar ben.
Ja, klopt. Ja. En toch, ik kan er ook wel van genieten. Ik vind het lekker.
Zo is het.
Ja, even kijken, dat was hem alweer, hè? Deze aflevering van de Amerika-podcast.
Ja, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je nog recensies gehad, Jan, of helemaal niks?
Nou, Bernard, het was een beetje stil op de social media en bij onze recensies. Maar ik kreeg wel nog mondeling, ouderwets, kreeg ik een boodschap van een goede vriend van mij. Die zei, die vertelde me gisteren dat hij tijdens het wc schoonmaken aan het luisteren was. Dus dat vond ik ook wel weer een mooi beeld. Oordopjes in. Dus Thomas, als je dit hoort, ik hoop dat je inmiddels klaar bent met dat klusje. En dat je lekker op de bank aan het luisteren bent met een kopje koffie zoals wij.
Ja, en hij kan ons dus ontvangen met een glinsterend.
Ja, alles is spikkerspan.
Spikkerspan play. Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar @_JanPostma_ of @BNR De Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, want we bekijken het allemaal. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Of je dus bijvoorbeeld de wc schoonmaakt of lekker relaxed op de bank zit met een kopje koffie waar je luistert. Vragen ook, vinden we ook heel erg leuk, hè? Dus laat het allemaal komen. Dan nemen we dat graag mee in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.
Ja, en volgende keer zitten we gewoon op onze eigen plaats in New York en Washington.
Lekker op afstand.
Zo is dat.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.